Die neem je dus nu mee naar Daniël 7. Daniël 7, waar boven staat het gezicht der vier dieren. En daarmee is het meeste eigenlijk al gezegd. Want na de vier komt er dus een vijfde. En om die vijfde gaat het uiteindelijk natuurlijk in deze opsomming. Maar we vinden daar een visioen van vier dieren. Ik neem aan dat het visioen in het algemeen wel aardig bekend zal zijn. Want deze vier dieren geven een uitbeelding van vier wereldrijken die achtereenvolgens zouden verschijnen. De nummering waarvan het enige verschil van inzicht met zich meebrengt. Want het blijkt dat die wereldrijken op verschillende plaatsen in de Bijbel een verschillend rugnummer meekrijgen. Dat maakt het voor sommigen wat lastig, voor anderen is het juist weer veel eenvoudiger. Het hangt er dus maar vanaf waar we in de Bijbel over die rijken lezen. En we moeten ze dus ook inderdaad bestuderen, de plaats waar ze genoemd worden. En hier in Daniël 7 zijn het er vier, waarover eigenlijk helemaal geen twijfel bestaat. Maar ik wil ze wel graag even met u doornemen. Ik laat me de gelegenheid niet voorbij gaan, bedoel ik daarmee te zeggen. Het is ons aardig om er weer eens een keer over te spreken. Daniël 7 namelijk. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds, wat een aardige uitdrukking is, gezichten zijns hoofds, die zag hij dus aan de binnenkant van zijn ogen, hoewel dat gewoonlijk alleen clowns doen, hè? U wel bekend, neem ik aan, jazeker. Maar inderdaad, hij ziet iets in zijn hoofd, gezichten zijns hoofds, visioenen dus, op zijn leger, op zijn slaapplaats, en toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Dat vind ik altijd leuk dat er staat de hoofdsom der zaken, want dat betekent dat de goede man veel meer gezien heeft dan hij hier vertelt. Het visioen wat Daniël ontving was veel uitgebreider dan de beschrijving ervan. En dat is de reden waarom ik geloof, en ook dikwijls zeg te geloven, dat deze oud-testamentische profetieën veel meer geweten hebben dan wij denken. Nee, dan wij denken dat zij wisten, dat bedoel ik te zeggen. Want het kon wel eens wezen dat ze niet meer wisten dan wij denken, maar het hangt er vanaf wat wij denken natuurlijk. Maar ik bedoel maar te zeggen dat, ja, wij hebben het Nieuwe Testament ook, een nieuwtestamentische uitspraak. En bovendien, wij kunnen al deze profetieën op ons gemak met elkaar vergelijken, iets wat in hun dagen toch een tamelijk onmogelijke zaak was. Maar hoe dat ook zij, als er staat, hij zeide de hoofdsom der zaken, betekent dat hij veel meer gezien en dus ook geweten heeft dan hier in de schrift zelf vermeld staat. En dat geloof ik ook inderdaad, want in het Nieuwe Testament staat dat aan de profeten geopenbaard werd dat zij profeteerden over de zaligheid die aan ons geschied is. Peter schrijft dat zo. En dat betekent dat ze ook bepaalde gemeentelijke waarheden moeten hebben geweten. Nou, laat het maar even liggen, maar je moet er dus op bedacht zijn dat die mensen veel meer wisten dan er in de directe, letterlijke en oppervlakkige tekst van de Bijbel vermeld staat. Maar de hoofdsom der zaken is als volgt. Namelijk, ik zag in mijn gezicht, vers 2, bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee, want de wereld is in duisternis, en wat gebeurt er allemaal in die duisternis? En het is de duisternis, omdat er niemand op de troon van Daniël, van David zit, en maar zo begint dit hele Bijbelboek, hè, met de wegvoering van Daniël in de eerste verovering van Jeruzalem, door Nebukadnezar, waarbij de troon van David eigenlijk vakant wordt. En dan is de wereld in duisternis, en dan in die duisternis worden dan gezien deze vier winden des hemels, noord, oost en zuidwest. Dat wil zeggen van alle kanten, want dat is de algemene gedachte, want vier is zoals bekend de aanduiding van deze zienlijke wereld. En ook van met name dan ook van deze voorbijgaande wereld, zodat we ons meteen moeten afvragen, maar wat komt er nou na? Wat gebeurt er als die vier winden gaan liggen? Dat is eigenlijk de vraag. Maar ik ga maar gewoon verder. Er staat dan, er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Dat wil zeggen vier verschillende grote dieren klommen op uit de zee. En bij de typologie zijn sommige dingen bijzonder eenvoudig. De zee staat nog altijd voor de volkeren. Vier dieren wil zeggen vier machten, want dat een dier een macht is. Een zelfstandige macht die zichzelf beweegt en doet waar hij zin in heeft, dat lijkt me duidelijk. Dus er komen vier machten voort uit de volkeren in plaats van uit het land. Want het land is dan, als de zee een beeld is van de volkeren, is het land een beeld van Israël. Vandaar dat je in Openbaring 13 leest over een dier dat voortkomt uit de zee, of de afgrond, maar dat is hetzelfde. En een die voortkomt uit het land, en die komt inderdaad voort uit Israël. En in het algemeen hebben de dieren uit zee, een hekel. Het land bedoel ik aan de dieren van het land. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Die heb je toch, hè? Er zat een strijd tussen. Nou, ik heb ook gehoord van een zeeman die het land had aan de zee. Maar daar moest ik wat langer over nadenken. Goed. Nou, in ieder geval, er komen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. En in het licht van de voorgaande hoofdstukken zijn die vier dieren dus een uitbeelding van wereldrijken. Daar komt het op neer. Machten die uit de volkeren voortkomen, ze zijn groot, zodat er niet alleen rijken zijn, maar zijn zelfs wereldrijken en ze zijn verschillend. Vier verschillende wereldrijken. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen en dat is een heel bekende. In de eerste plaats omdat we van de eerste al weten wat het is, want de eerste was het Babylonische Rijk. Het Rijk van Nebukadnezar, waarvan ook het hoofd uit het beeld van Daniel 2 een type was. Gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Het hoofd, het begin, het eerste is dus Babel. Niet alleen omdat wereldrijken, die tijden der heidenen, want zo worden ze genoemd, niet alleen omdat die begonnen bij Nebukadnezar en bij de verovering van Jeruzalem, maar eigenlijk is het zo dat toen de Heer het nodig oordeelde om het koningschap van Israël, van Juda, weg te nemen, toen werd het uiteraard teruggegeven aan degenen, of aan degene die het had voordat het bij Israël terechtkwam. En dat is heel gemakkelijk waar dat was. Dat was gewoon in Babel. Daar kwam Abraham vandaan toen hij geroepen werd. Uit der Galdeën land. Maar het is Babel enzovoorts. En toen de Heer dat Israël als het ware weer passeerde. Althans met betrekking tot het koningschap. Kwam het koningschap dus gewoon terug daar in Babel. En nog iets verder terug. Kom je dan terecht inderdaad bij de torenbouw. En de daaropvolgende spraakverwarring. Dat betekent dat Babel. Dat vanuit Babel de volkeren der aarde hun oorsprong vinden. Behalve Israël. Hoewel Israël ook, maar dan op een wat andere manier. En als het dus van Israël wordt weggenomen, dat koninkrijk, dan komt het eerst weer terug bij Babel. Hoe het er dan mee verder gaat, dat doet er niet toe. Maar in de Bijbel blijkt dat wat er ook met het koningschap over de volkeren der aarde gebeurt, het heeft zijn oorsprong in Babel en het eindigt ook in Babel, waar het de natuurlijke mens betreft, waar het de volkeren betreft, waarna vervolgens de draad weer gaat waar die werkelijk moet zijn. Namelijk, hij komt weer terecht bij Israël en meer speciaal Juda en nog meer speciaal bij David. Want het moet duidelijk zijn dat de heerschappij over de volkeren der aarde gegeven was aan Adam. Jawel, er was sprake van een koninkrijk. Dat was gegeven aan Adam. Het was een klein koninkrijkje. Maar niettemin, zo begon het althans. Maar niettemin, Adam was die koning. En vandaar de lijn verder die dan in ieder geval terechtkomt bij Noach. Dat kan niet missen, daar hoef je de lijn niet eens voor te volgen. Maar dit komt nog eenmaal bij Noach terecht. Want op een gegeven moment was hij de enige overlevende. En vanuit Noach gaat het verder via de lijn van Sem en Arfaxad. En komt dan terecht bij, in Babel in elk geval. Maar uit Babel, of vanuit Babel, gaat die lijn van erfgenamen van die troon, die gaat dan naar Israël en meer speciaal naar Juda en zo naar David. Maar het neemt niet weg dat de lijn inderdaad komt via Babel. En dat in Babel de volkeren ontstonden, of vanuit Babel ontstonden de volkeren der aarde. Bij de aanvang was dat dus ook van de tweede bedeling, die van het menselijk bestuur. En als dus later de Heer het koninkrijk van Israël wegneemt, gaat hij weer terug naar Babel en volgt van daaruit weer een andere lijn. Maar die lijn die begint niet alleen in Babel, die eindigt ook weer in Babel. Zodat het begin van die koninkrijken der aarde of ligt bij het Babel van Nimrod, bij den torenbouw, of het ligt later bij het Babel van Nebukadnezar. Daarna komt het nog even terecht, ik vind even kortsluiting plaats, bij het Babel van Alexander de Grote. Die bracht het daar niet ver mee, want Alexander de Grote ging dood en Babel dus ook weer. Want zo was dat eigenlijk. En in onze dagen zet men weer een Babel neer en komt dus inderdaad het koninkrijk daar weer terecht bij Babel. Opdat het van Babel zal worden weggenomen, maar dat is weer een paar jaar later. En zal terugkeren naar de rechtmatige erfgenaam die al meer dan 2000 jaar op de troon zit. Maar daar zien we hier op aarde niet veel van. Maar dan wel, daar wacht het gewoon op, hè. Hem die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, aan hem zal ook dat aardse koninkrijk gegeven worden. Hij zal dan ook geopenbaard worden, maar dat komt na deze vier. En dat is maar wat ik zeggen wilde. Want laten we de lijn maar even vervolgen. Vers 4 staat, het eerste dier was als een leeuw en het had arendsvleugelen. En dat is de bekende Babylonische leeuw. De leeuw met vleugelen, de leeuw wordt gedacht, of wordt geacht, de koning van de aarde te zijn, koning over de, alles wat op aarde leeft eigenlijk, de koning der dieren zeggen wij, want we sluiten ons als mensen daar niet bij in. Maar de gedachte is eigenlijk dat de leeuw de uitbeelding is van degene die heerschappij heeft over alles wat op aarde leeft, terwijl de arend dezelfde is, maar die heeft dan heerschappij over alles wat in de hemel leeft, zodat je die beide kunt combineren tot een leeuw met arendvleugelen, of tot een arend met een leeuwenkop en leeuwenstaart. Dat bestaat ook, dan heet die griffioen. Nee, dat is een griffioen. Nee? Ik kijk me zo verbaasd aan. Dat heet een griffioen. Ja, dat is een arend met de kenmerken van een leeuw. En hier heb je een leeuw met de kenmerken van een arend, maar de betekenis ervan is precies hetzelfde. Hij wordt geacht de koning of de god, zo je wilt, maar de koning te zijn van hemel en aarde. Nou. In ieder geval, dat is wat Babel uitbeeldt. Vandaar dat Babel, wat op aarde zijn oorsprong vindt, de toren bouwt naar omhoog. Een toren waarvan dus het opperste in de hemel is, want dat is nou eenmaal het kenmerk van een toren. Het opperste is daarvan in de hemel. Ja, zo is dat. En die torenbouw is dus eigenlijk hetzelfde als de uitbeelding van een leeuw met arendsvleugelen, of een arend met een leeuwenkop of iets dergelijks. Het is precies hetzelfde. Aarde en hemel met elkaar verbonden. En dat is precies waar Babel ook al die jaren tot in onze dagen voor staat. Een combinatie van hemelse en aardse dingen. Dat wil zeggen, alles wat op aarde de mens zou kunnen verbinden, wordt aangeduid als Babel. Maar het wordt dan wel gerekend inclusief elk godsdienstig aspect, dat wil zeggen alles wat maar naar godsdienst ruikt, wordt ook aangeduid als Babel. Zodat aardse en hemelse dingen met elkaar tot één geheel worden. Eenvoudig gezegd, maar dat is echt een beetje vereenvoudigd gezegd. Eenvoudig gezegd, Babel staat voor de combinatie van politiek en godsdienst. Dat is de eenvoudige versie. Maar de Bijbelse versie is, Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, alle godsdiensten komen eigenlijk voort uit Babel. Of dat geografisch juist is en historisch juist, doet niks te zaken. Maar de gedachte is gewoon dat er bij Babel begonnen is, al die afgoderij, al het dienen van andere goden en het ontrouw zijn aan de werkelijke God des hemels, dat begon bij Babel en daarna zijn er nog heel wat andere afgoderijen bijgekomen, maar niettemin in Babel vinden ze een oorsprong. En ook in onze dagen bestaat dat. Men is ook hard bezig om ook deze gedachte opnieuw gestalte te geven. Dat is natuurlijk nodig, anders kan het niet geoordeeld worden. Dan moet het er eerst weer zijn, dus dat doet men dan ook ijverig. Wat geen vermakelijke bezigheid is in onze ogen. Ja. Nou goed, we gaan even verder. Er staat dus een leeuw met arendsvleugelen, wat een treffende uitbeelding is van Babel. Denk u niet alleen aan de toren van Babel, maar ook aan het beeld van Nebukadnezar in de droom. Staat ook met de kop in de hemel, zal ik maar zeggen. En daarna het beeld van Nebukadnezar, wat niet in de droom, maar wat letterlijk was. In het daaropvolgende hoofdstuk van Daniël 3. Denkt u ook aan de gruwel der verwoesting die zal worden opgericht in de toekomst. Dat is ook zo'n groot beeld. Niet alleen genoemd in Daniël, maar ook genoemd feitelijk in Openbaring 13. En natuurlijk in Matteüs 24, maar dat lijkt me vanzelfsprekend. En verder bleek het beeld ook wel eens te kunnen lopen en te leven. En toen heette die Goliath, maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Het is iets moeilijker, maar niettemin hoort hij in hetzelfde rijtje thuis. En soms ziet hij eruit als een boom. Soms kun je ook reuzen zien als bomen, soms ook mensen. Maar daar gaat het niet over. Hè? Maar als boom kan het er ook uitzien, die uit Daniël 5, of was het 5? Nee, 4. Daniël 4. En ja, Daniël 4 en die uit Matteüs 13 trouwens. Ook dat is de moeilijkere variant, Matteüs 13. Maar niettemin hetzelfde, dat vanuit de aarde naar de hemel. Door menselijke activiteit de hemel bestormen, oftewel het streven van de mens om te worden als God. Zodat het nog iets ouder is eigenlijk dan Babel. Het is nog iets ouder, maar komt het dus al tegen in Genesis 2 en 3. Maar dat even terzijde. Goed, het had arendsvleugelen en ik zag toe, zei Daniël. Ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt werden en toen kon hij dus niet meer vliegen. Maar er staat wel en het werd van de aarde opgegeven op voeten gesteld als een mens. Dat wil zeggen, dan gaan de voorpoten omhoog. Eerst gingen de vleugels uit, toen stond hij nog maar op de grond. Maar toen richtte hij zich weer op als mens, dat is de gedachte. En aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven. Het zag er dus tamelijk menselijk uit. Maar de gedachte is inderdaad dat iemand die eigenlijk zo'n leeuw met arendsvleugelen is, dat dus uiteindelijk gewoon Satan natuurlijk, inderdaad onder deze naam van Babel ooit op de aarde zal verschijnen. Want dat is wel wat gebeurd wordt. Gebeuren zal, en als er vleugels worden uitgerukt, dan heeft dat te maken met dat hij uit de hemel wordt geworpen. En we weten wanneer dat gebeurt. Dat is pas het einde van de vijfde bedeling natuurlijk. Na de opname, of ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En ik vertel op het opzet in eiltempo natuurlijk. Omdat dit alles ons onderwerp niet is en we beschouwen het als een samenvatting van wat ik elders uitgebreider verteld heb. Dus het uitplukken van zijn vleugels wil zeggen dat hij op de aarde geworpen wordt. Maar dat staat dus in Openbaring 12. Of zoiets. Satan en zijn engelen worden nedergeworpen, maar dan blijkt hij op aarde de gedaante van de mens te hebben. Dat is Openbaring 13 dus. Dan is het weer een beest uit de afgrond en uit de zee. En dan is gewoon dus die figuur die in de toekomst, in de zeer nabije toekomst langzamerhand, overigens, als koning van Babel zal optreden. In een menselijke gedaante, maar die in wezen niets anders is dan een reïncarnatie. Nou ja, zoiets. Van een incarnatie, vooruit dan. Van Satan zelf. Daar komt het op neer. Zit hier al in. Maar het is het einde van het verhaal voorlopig. Want het Babylonische Rijk, daar wordt eerst opgevolgd door een ander rijk, namelijk vers 5. Daarna ziet een ander dier, het tweede, dan komt even om de nummering. Het tweede, het andere was het eerste. Het tweede was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde, wat het ook wezen mag, hè? Hij stelde zich aan de ene, waarschijnlijk sprak hij alleen in de linker microfoon, het is trouwens de rechtse zo. Hij sprak hij alleen in de, maar aan één kant, hè. Hij stelde zich aan de ene zijde, wat dat betekent is ook niet zo moeilijk, want we kennen dat plaatje wel vaker. Namelijk uit hoofdstuk 8 kennen we zoiets ook. Dan kreeg het, was daar een beest, die kreeg twee horens en de grootste kwam het laatst op. En dat is precies hetzelfde, dat is een uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. Dat is een soort van dubbelheid eigenlijk, Medo-Persische Rijk. Een soort van dubbelheid waar ik dan maar niet meer over vertel. Maar het begint met het Rijk der Meden, want de Meden veroveren Babel. En daarna zijn het de Persen die dankjewel zeggen tegen de Meden. Zo gaat dat, in goede samenwerking. En die nemen het Rijk over. En aan die zijde, aan de kant van de Persen, staat dus deze beer. Dat lijkt me wel duidelijk, hè? Er ging aan één kant staan, dat was het belangrijkste. Het Persische Rijk dus. Strikt genomen het Medo-Persische, maar die Mede hadden er niet veel in te vertellen. De enige reden waarom het Medo-Persisch heet, is omdat het de Meden waren die in de Bijbelse geschiedenis de stad Jeruzalem, nee de stad, sorry, de stad Babel veroverden. En dat is in de nacht van Daniel 5 vers 30 naar Daniel 6 vers 1. Toen was dat. Was het Darius de Meed die het koninkrijk ontving en Belshazzar der Chaldeeën koning werd gedood. Dat deed Darius de Meed in 538 voor onze jaartelling en in 536 kwam zijn grote baas naar de stad en die zei dankjewel, u kunt wel gaan, u hoort nog van ons, zoiets. En toen was het dus Kores, de Pers, de Perziaan. Leuk hè, de Perziaan. Die houden we erin, zo heet dat. Goed, dus hij stelde zich aan de ene zijde, wil zeggen dat het inderdaad dus was het Medo-Persische Rijk, met een nadruk op het Persische Rijk. Die had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden, er zijn de meest vreemde verhalen voor, maar ik hou de verklaring maar binnen het kader van deze hoofdstukken hier in Daniel. En dat betekent het dat er drie rijken voorafgegaan waren aan het Medo-Persische Rijk, dat was ook zo, want voordat het Babylonische als eerste verscheen, bij Jeruzalem waren al twee andere rijken al geweest, namelijk het Egyptische wereldrijk en het Assyrische wereldrijk. En bij een andere gelegenheid worden die wel degelijk meegeteld. Bijvoorbeeld in Openbaring. Want er blijkt het totaal van wereldrijken gerekend te worden tot 7. En naast de zevende was er nog een achtste, maar in ieder geval 7. En in die telling worden inderdaad het Egyptische en het Assyrische rijk ook meegeteld. Ik heb trouwens inderdaad wat schema's bij hem op de boekentafel. Als, niet zoveel, maar als u er snel bij bent, dan heb ik er nog één voor u. Dan kunt u ze allemaal, kunt u het overzicht ervan zien. Dus eerst het Egyptische, dan het Assyrische, dan het Babylonische en dan het Medo-Persische Rijk. Dat is de volgorde in de geschiedenis in het algemeen. Zodat er drie voorbij zijn als het Persische Rijk verschijnt. En hij heeft dus inderdaad drie ribben in zijn muil, heet dat. Tussen zijn tanden. Goed. Meer poetsen, jongen. Maar goed, dat gaat over die beer. En dan staat er, en men zeide al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. En dat slaat op de veroveringskracht van dit Persische Rijk. Waarna staat, daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard. Een luipaard. En het had 4 vleugels eens, vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier 4 hoofden. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Dat is dan dus het derde. Er staat geen nummer bij, geloof ik. Deze keer niet. Maar in vers 7 wordt het vierde wel weer genummerd. De derde krijgt geen rugnummer mee, maar we raken de draad heus niet kwijt. Hè. We doen het wat nauwkeurig. Dus het derde in deze reeks, en om deze reeks gaat het nu. Het derde in deze reeks is dat van het luipaard, dan wel pardel, of hoe het maar heten mag. En dat luipaard is dan een uitbeelding van het rijk wat op het Medo-Persische volgde. Dus heel gemakkelijk. Dat was het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Een luipaard schijnt het snelste, noemen ze dat, het snelste landzoogdier. Heb je snellere zeezoogdieren dan een luipaard? Ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat er dieren zijn op zee die sneller door het water gaan dan de snelheid van pakweg zo tegen de 100 km per uur. Lijkt me wat vreemd, maar officieel heet het de snelste landzoogdier ter wereld. En dat is werkelijk ongelooflijk. Ik heb het wel eens gezien, jij ook zeker? Nee? Het is verschrikkelijk. Als zo'n beest wegschiet. Dat doet hij niet voor jou, omdat hij bang is, maar doet hij wel omdat hij zijn eten voorbij ziet komen. Dan schiet hij achter het bekende bokje aan, die kleine bokjes. Nou, dat is ongelooflijk zo snel als dat gaat. Ja, dat legt het bokje dik af. Behalve dan dat het beestje erg handig is, die weet wat hij doen moet. Hij moet namelijk meteen de helling opschieten. Dat doen bokken en geiten trouwens sowieso wel. Die schieten de helling op en dan laat het luipaard het afweten, want dat kan hij niet klimmen. Hij kan alleen enorme snelheid ontwikkelen op korte afstand. Maar die kleine bokjes die blijven wel in de buurt van een helling. Dat is een vermakelijk gezicht. Ja. Dus de keer dat ik het zag, kreeg hij het bokje niet te pakken. Nee. Ik had een hekel aan het bokje, want toen waren wij de luipaarden kwijt. Alle twee. Die waren toen vertrokken. Maar goed. Andere keer. Andere keer verder dus. Maar dat luipaard is dus het snelste landzoogdier, heet dat. Verschrikkelijk snel, en dat is een treffende uitbeelding van meneer Alex de Grote, die inderdaad in no time een wereldrijk veroverde. Dat moet wel snel gegaan zijn, want hij was 33 jaar en toen had hij zijn rijk voor elkaar. Dat was niet niks, dat was een rijk vanaf Macedonië, dus Griekenland zeg maar, oosten van Griekenland is dat, tot aan Afghanistan aan toe. Dus dat is een endlopen. En als je met je 33ste zo'n wereldrijk hebt opgericht, hè, want dan ben je nog maar net van school af als je een beetje klassieke Griekse opleiding gehad hebt. Die moet hij gehad hebben, een klassieke Griekse opleiding. Dus zelfs in meer dan één opzicht, want de man staat erom bekend dat hij een groot voorvechter was, met het zwaard overigens, maar dat doet er nou niet toe. Maar een groot voorvechter was van de Griekse cultuur, die hij dus danig overschatte. Maar niettemin is hij in staat geweest niet alleen zo snel als een luipaard in wereldrijk neer te zetten. Maar in diezelfde jaren heeft hij dus ook kans gezien om de Griekse cultuur over de hele wereld feitelijk te verbreiden. Zodanig dat als wij een beetje moeten leren op school, dan moeten we al gauw wat Grieks leren. En dat hebben we aan deze meneer Alexander de Grote te danken. En aan Karel de Grote danken wij, geloof ik, dat er scholen zijn, dat ik het goed begrepen heb. Maar daar gaat het nou niet over. Dus als ze dat groot heten, dan moet je oppassen. Hè? Dan wordt het link. Nou, hoe dat ook zij, deze luipaard is dus een beeld van dat Griekse wereldrijk. Het heet Grieks omdat ze de Griekse taal spraken en niet omdat het Griekenland was, want Griekenland had er hoegenaamd niets mee van doen. Alleen Macedonië, de oostelijke provincie, zullen we maar zeggen, van Griekenland, daar kwam Alexander vandaan, maar hij verliet het land en begon te vechten. Zo was het eigenlijk en hij is ook nooit terug thuis geweest, zodat Griekenland zelf het eigenlijk helemaal niks mee te maken gehad heeft met het Grieks. Niet vanwege het land, maar vanwege de taal en daarmee de cultuur. Goed. Dat luipaard had 4 vleugels, eens vogels op zijn rug. Dat is een uitdrukking. Vleugels wil natuurlijk ook zeggen dat het iets met de hemel te maken had, met godsdienstige zaken. En dat was ook zo, want Alexander de Grote heeft natuurlijk niet alleen de Griekse cultuur, maar daarmee de Griekse mythologie over de hele wereld gebracht. En dus godsdienst, daar gaat het om. En die godsdienst die is zo hardnekkig gebleken, dat toen later de Romeinen kwamen, die hebben het gewoon in zich heel overgenomen. Dat is een kwestie van handel. En maffia natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe. Die nemen gewoon de hele tent over. Ik weet toch hoe dat gaat. Die nemen de hele tent over. En hebben gewoon al die Griekse goden Romeinse namen gegeven. Hè? Zodat Poseidon toen ineens Neptunus werd, hè? Weet u wel. Nou goed, dat doet er nou niet toe. En dat is nog hardnekkiger gebleken toen daarna een andere grote kwam. Ja, inderdaad. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Er kwam nog een andere grote, die heette Constantijn. Constantijn de Grote, dat was dus weer een Romein. Het was ook inderdaad een rare jongen. Want die meende dat hij het christendom kon gebruiken om zijn wereldrijk vast te... Wat is het? Dat is cultuur, joh. Ja, die meende dat hij het christendom kon gebruiken om zijn wereldrijk vast te houden. Dus liet hij zich dopen en vertelde een vroom verhaal over een visioen wat hij gezien had. Want dan paste hij mooi in het rijtje van de Bijbelse profeten thuis. En door zijn toedoen, door zijn zogenaamde bekering, werd het christendom toen tot staatsgodsdienst verheven. Maar hoe doe je dat als je al een Romeinse cultuur en achtergrond hebt? Wel heel eenvoudig, je verklaart alle Romeinse goden, die eigenlijk Griekse goden waren oorspronkelijk, die verklaar je tot heiligen en geeft ze dus weer een andere naam. He? Heb je dat? Zodat de verzameling Rooms-Katholieke heiligen in feite gewoon... alleen in de taal een variant is, verder niet. Alleen in de taal een variant is op die oude Griekse goden. Die, als je het mij vraagt trouwens, te herleiden zijn tot Egyptische. Al worden er dan een paar minder. Maar tot Egyptische, zodat we weer bij het allereerste wereldrijk uit de reeks zijn aangeland. Zo, dan heb je nog even wat cultuur gehad vanavond ook, hè? Ja, nou, even terug. Er was dus een luipaard met vleugels, vier vleugels op zijn rug. Die vier vleugels, het zijn er niet één of twee, maar het zijn er vier. Dat komt omdat de vier vleugels ook de aanwijzing zijn, ook verwijzen naar alle windrichtingen. Dat wil zeggen de grootte van het Rijk. Maar bovendien duidt het op de vier generaals, de vier belangrijkste legeraanvoerders van deze Alexander. Hetgeen dan weer bevestigd wordt in dat hetzelfde dier vier hoofden had. Dus precies hetzelfde, vier hoofden. Dat zijn weer die generaals van Alexander de Grote. En nog meer speciaal is het zo dat na de dood van Alexander de Grote, na enig gevecht tussen de generaals onderling, uiteraard, want zo gaat dat. Dat is in Griekenland trouwens gebruikelijk gebleven, al werden het later kolonels en nog later korporaals, heb ik begrepen. Of was dat nou ja, dat was Frankrijk geloof ik, hè, de korporaals. Maar dat doet er nou niet. In ieder geval iets hoogs, zo was het. Nou ja. Die vier generaals dus werden tot vier koningen van als opvolger van Alexander de Grote. Dat wil zeggen dat het rijk van Alexander de Grote in vier stukken, vier delen uiteenviel. De koning van het noorden, de koning van het zuiden en dus ook de koning van het oosten en de koning van het westen. En zo worden ze hier in Daniël dan ook inderdaad genoemd. Zodat je weer vier rijken hebt, maar je weet hoe het met vier gaat. Dat gaat voorbij. En zo was het ook. Nou, hoe het ook zei, dit derde rijk bleek alle kenmerken van de vier in zich te hebben. En ik hoop dat u zich nu herinnert dat ik dat aan de hand van heel andere voorbeelden al eens eerder heb staan te vertellen. Dat als je een drie hebt of een derde, dan is er altijd iets met een vier aan de hand. Dat moet erin zitten. En dat is hier ook zo. De derde wereldrijk uit deze reeks splitste zich of in vieren, omdat het ook uit vier gebouwd was. Uit die vier generaals namelijk Seleucus, Ptolemeus, Lysimachus en Cassander. Die namen weet ik uit het hoofd. Nee, dat is niet waar hoor. Ik weet nooit namen uit het hoofd, dus die heb ik hier ook even in de kantlijn van mijn Bijbel opgeschreven. Goed. En de belangrijkste daarvan zijn de koning van het noorden, dat zijn de Seleuciden en de koning van het zuiden, de Ptolemeën. Want de koningen van het zuiden zijn dan gewoon vervolgens Egyptische farao's in de praktijk. De Ptolemeën, de dynastie der Ptolemeën heet dat. Waarom dat zo heet weet ik ook niet, want niemand kan het uitspreken. Ptolemeën. En Seleuciden waren de koningen dan van, zeg maar, Syrië of zoiets. Maar in ieder geval het noorden. Nou, dat is het derde wereldrijk, waarna er staat, in vers 7, daarna zag ik in de nachtgezichten, let op de nieuwe aanhef, daarna zag ik in de nachtgezichten, want nou komt er iets heel bijzonders, zag ik en ziet het vierde, het wordt ook uitdrukkelijk weer geteld, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en het leek nergens op. Dus er staat niet, het was een leeuw of een beer. Met modificaties natuurlijk, hè. Nee, het was een leeuw met modificaties en een beer, ook een beetje een vreemde. En een Soms denk je dat er, als er staat, hij stelde zich aan ene zijde, dat het betekent dat hij aan één zijde hinkte. Maar laat het maar voor wat het is. We weten toch wat het betekent, dus het maakt niet uit. Maar het zijn allemaal dieren met afwijkingen. Een luipaard met vier hoofden en vier vleugels. Maar het vierde dier is helemaal nergens mee te vergelijken. Het is gewoon verschrikkelijk, gruwelijk en zeer sterk. En dan ligt het woord ijzer al voor op je tong, nadat je namelijk Daniël 2 gelezen hebt. Want daar wordt ijzer beschreven. Hier is ook, het had grote ijzeren tanden en het at en verbrijzelde. Dat wil zeggen, niet drie ribben in zijn muil, maar hij had zo'n beetje alles. En het vertrat het overblijfsel, het overige, met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. En nou gaan we met grote stappen door de geschiedenis heen. Want het vierde dier is natuurlijk gewoon het Romeinse Rijk, wat zijn kracht ontleende, of zijn bestaansrecht zou je bijna zeggen, voor zover je het zo mag noemen, ontleende aan het militaire geweld. Gewoon militaire kracht. En dat is ijzer. Dat was bij Alexander de Grote wel anders, bij de Babyloniërs trouwens ook, bij de Perzen weet ik het niet zozeer, maar het militarisme was maar een bijzaak, was maar een hulpmiddel, maar het Romeinse Rijk was totaal een militaristisch rijk, hè. Alles werd door soldaten geregeld, en dat was het dan, was alleen maar ijzer, ging alleen maar om bruut geweld en anders niks, en zo wordt het hier dan ook beschreven, daarom leidt het ook nergens op. Nou, het was verscheiden van al de voorgaande dieren, dat is wat ik dus net zeg. Dit was namelijk waarom het verscheiden was. En het had 10 hoornen en daarmee hebben we een grote sprong gemaakt. Want wat men ook uithaalt, het is onmogelijk om in het verleden, in het Romeinse Rijk dus, om daar een verzameling van 10 rijken, 10 koninkrijken of 10 rijken te vinden die samen het Romeinse Rijk zouden gevormd hebben. Dat is namelijk nooit zo geweest. Dat wil niet zeggen dat er geen lijstjes bestaan waarin 10 landen voorgesteld worden. Zo van dit zullen ze wel ongeveer geweest zijn. Maar ik heb er talloze gehad in de tijd. Die heb ik namelijk verzameld. Zo voor de aardigheid. En er bleken zoveel verschillende te zijn dat dat het beste bewijs is voor het feit dat het dus nooit klopt. En dat het dus ook nog nooit zo geweest is. Men voelt echter de behoefte om in het verleden 10 rijken aan te wijzen. Want als men dat kan aanwijzen, de 10 rijken die samen min of meer het Romeinse Rijk gevormd zouden hebben, dan is men meteen van de profetie af en zegt dat is al gebeurd in het verleden, zodat we nu alleen nog maar wachten op de jongste dag. Waaraan velen dus de voorkeur geven, dat wou ik maar zeggen. Maar het is niet zo. Hè? Nee, die kan nog lang duren, zoals bekend, hè, die jongste dag, ja. Nou goed, maar dat is dus niet zo. Die 10 rijken die zullen nog in de toekomst tegen moeten komen. Dat kan ook niet anders om de eenvoudige reden dat wij een dier van gelijke beschrijving ongeveer, tegenkomen in Openbaring. En u begrijpt, dat is een zaak die vanuit het Nieuwe Testament dus toch ook nog toekomst was. We kunnen dit dus nooit in het verleden vervuld zien. Alleen zijn er natuurlijk weer die uitgevonden hebben dat in de loop van de afgelopen 19 eeuwen ooit eens een keer het Romeinse Rijk nog eens uit 10 staten heeft bestaan. Maar ook daar geldt voor dat het op geen enkele manier werkelijk aan te tonen is. Goed, er bestaan zelfs niet lijstjes die tamelijk algemeen erkend zijn of zo. Zelfs dat niet. Het is altijd, men weet het niet. Misschien zou het dit kunnen zijn, misschien zou het dat kunnen zijn. Ja, misschien kan dat wel, maar dat betekent gewoon dat het nog nooit vervuld is. En het wacht dus op de toekomst. Waarna we terug zijn bij vers 1, want daar staat dat Daniël deze gezichten zijn hoofd zag op zijn leger. Dat wil zeggen, hij lag op bed, hij was in rust en in visioenen of in dromen, maar dat maakt geen verschil in de praktijk, zag hij deze dingen. En ik blijf erbij dat altijd wanneer profetieën gegeven worden in de vorm van een visioen of droom, dus terwijl de profeet in rust is, dan moet er ergens in die profetie een geheim zitten. Dan is iets geheimzinnigs aan, iets verborgens. Want visioenen, die ziet alleen de profeet, niemand anders. Het is alleen iets voor hem. En bovendien die situatie van rust is ook al een duidelijke verwijzing naar verborgen dingen. Het gaat er namelijk om dat in die profetie er altijd iets zit wat met de verborgenheid als zodanig te maken heeft. En in de praktijk, en vereenvoudigd gezegd, komt het er dan op neer dat in deze profetie altijd ergens een onderbreking van het verhaal zou moeten zitten. Een onderbreking die niet verteld wordt, gewoonlijk niet, maar hij moet er ergens zitten. En die onderbreking zit hier natuurlijk tussen de beschrijving van het dier in vers 7 en het noemen van de 10 hoornen, want het verschijnen van die 10 hoornen ligt daadwerkelijk in de toekomst. Dat moet nog gebeuren. En er komt nog wat anders bij. Het is natuurlijk mooi om te zien dat hier sprake is van het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. 4 dus. En daarna komt dan het koninkrijk van de, weet je, van de oude van dagen in vers 9, oftewel van de mensenzoon in vers 13. Maar het neemt niet weg dat er dan dus inderdaad wat verborgen is, want op het moment dat wij aan een 5 zouden komen, wordt het wat warrig en dan komen we ineens terecht bij het koninkrijk van Christus, want daar komt het op neer. En toch zit daar iets mis, er zit iets in verborgen, dat is altijd zo bij een 5, want het zal blijken dat het verhaal van het 4e dier nogal uitgebreid wordt, zo kun je het ook zeggen, want de uitbreiding van het verhaal zit met name dan ook nog in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, waar nog een uitgebreide toelichting gegeven wordt op het 4e dier. Want kijk, in vers 8 van Daniël 7 lezen we over die 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen, wat ik een hoogst beroerde vertaling vind. Ik struikel er altijd over. Ik nam 8 op de hoornen. Het is perfect vertaald hoor. Maar waarom gebruik je nou een homoniem? Dat wil zeggen, het woord 8 van 8 geven. Het woord 8 kan ook als telwoord gelezen worden als je niet oppast. En dat is zo lastig, want je leest over telwoorden. Want er zijn 10 hoornen, toen kwamen, vielen er 3 uit, en toen kwam er een andere bij, en toen was de vraag hoeveel kip had die boer? Nee, maar dan is de vraag, en hoeveel hoornen zijn er dan? He? Nou goed, dus dan ben je aan het tellen. Maar die 8 dus is niet het telwoord. Hè? Ik nam 8 op de hoornen, wil zeggen ik lette op de hoornen. En ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde, tussen die 10 dus. En 3 uit de 10, 3 uit de vorige hoornen, werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En dat was ongeveer het eind van het verhaal. Want toen zag ik dat de tronen gezet werden en de oude vandaan zetten zich. Je vraagt je af voor wie die andere tronen zijn, maar dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Oh wel. Wat denkt u hoeveel tronen erbij gezet worden? 24. Heel goed, dan hoef ik het dus niet uit te leggen. Hoewel, we zijn met meer dan 24. Nou ja. Maar het is toch duidelijk voor wie die tronen zijn, hè? Voor de gemeente uiteraard. Uitbeelding van dezelfde 24 tronen uit de openbaring met de 24 oudsten dan wel eerstelingen. Oftewel, dat is een uitbeelding van de gemeente. Het zijn er ook niet 12, maar 24, want het zijn eerstgeborenen en dat telt dus dubbel. Ieder 2 dus. Nou ja, laat maar zitten. Dus er werden tronen gezet en de oude vandaag zetten zich, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haas in zijn hoofd was als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen. Hé, we weten meteen welke het is. Dus zelfs, het heeft raderen, dus dat is die troon uit Ezechiël 1 en Ezechiël 10. De heerlijkheid des Heren, met die wielen eraan. Zeker. Nou, en dan staat er een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en toen werden de boeken geopend. En toen staat er in vers 11, toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Die 11e hoorn op dat dier, weet je wel, want er was eerst een dier. En toen had hij 10 hoorns. En toen kwam er 1 tussen uit die 10. Dus dat is nog een volgende fase van het verhaal. En over die hoorn gaat het. Want die had een mond en die sprak dus grote dingen. En ik zag toen, totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om aan het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren. Men nam hun heerschappij weg. Want in het verhaal leest u nergens dat die voorgaande dieren ook allemaal al verdwenen waren. Dat is een misverstand. Sinds wij op school jaartalletjes geleerd hebben, eerst dit en dan dat en dan dat, denken wij dat de dingen elkaar netjes opvolgen. En dat is niet waar. Want, zoals ik al gezegd heb, Babel bestaat nog steeds, in meer dan één opzicht. Perzië bestaat nog steeds, in ook meer dan één opzicht. Maar laat ik daar vooral niet op ingaan, want het is veel te ingewikkeld. En het Griekse Rijk bestaat uiteraard nog steeds, heb ik ook al gezegd. Bestaat nog steeds. En het Romeinse ook. Ja, Die werelden van die rijken, die zijn allemaal samengevoegd en doen hun macht en invloed nog gelden tot in onze dagen. En zeer uitgebreid, wel te verstaan. Hè? Nou, ga ik niet verder op in. Maar er staat aangaande de overige dieren, men nam hun heerschappij weg. Dat wil zeggen dat al die wereldrijken uiteindelijk pas een ondergang vinden in de toekomst, wanneer de oude vandaag op de troon zal zitten. Hoewel de oude vandaag ook langs de andere kant bezien kan worden en dan ziet hij er anders uit. Daar staat er namelijk, verder zag ik in de nacht gezichten en ziet er kwam een met de wolken des hemels. Die kennen wij en die komt met de wolken des hemels. Nee, niet uit dit vers misschien, maar wel omdat hij later in de Bijbel genoemd wordt. Iemand die komt met de wolken des hemels. Dat kan het niet missen. He? Er staat er trouwens ook achter. Als eens mensenzoon, jawel. Als mensenzoon dus. De zoon des mensen verschijnt daar uit de hemel. Leuk hè, als de Joden dan weten dat dus de zoon des mensen de Messias is. Waarom begrijpen ze dan niet op grond van hun eigen Oude Testament, Daniel 7 vers 13, dat die Messias uit de hemel komt? Dat staat er toch? Ja. Ja, in Johannes staat dat de Joden weten dat de zoon des mensen de Messias is. Nooit gelezen in Johannes? Ik geloof 12. Dat ze zeggen van tegen de Heer, wij hebben uit de wet gehoord, als de Christus komt, de Christus, de Messias, dan blijft hij in de eeuwigheid. En dan zeggen ze, hoe zegt gij dat hij weer naar de hemel zal gaan? En dan zeggen ze, wie is deze zoon des mensen? Ze gebruiken de term Messias en zoon des mensen door elkaar. Hetgeen betekent dat ze dat als synoniem beschouwen. Hè? En dat betekent dus ook, als we hier lezen over eens mensen zoon, dan is het dus de Messias die inderdaad uit de hemel komt. Zodat je kan vragen, wiens zoon is hij? Die van David en die van God uiteraard. Hè? Nou, staat er verder. En die kwam tot de oude vandaag en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Zodat we hier zien de verheerlijking, we zien hier uitgebeeld de verheerlijking van de Heer Jezus. Die verheerlijkt wordt met de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Want dat is het verhaal eigenlijk. Want eer die wereld was, was hij de eeuwige, de oude vandaag. De Heer die van eeuwigheid is. Maar bij zijn opstanding en hemelvaart is hij de mensenzoon die ten hemel vaart en die nadert tot die oude vandaag. En dat is dan weer vervolgens één, uiteraard. Jazeker. Die twee lijnen komen bij elkaar, dat is wat hier uitgebeeld wordt. En dus werd hem, de zoon des mensen, werd de gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, werd hem gegeven door die oude vandaag. Dat wil zeggen, hij kreeg terug wat hij in het verleden was kwijtgeraakt, om zo te zeggen. En dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Vind ik zo leuk, hè? Een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Dat is net als een dubbele pare-brise-deur die in de twee kanten open gaat. Dat kent u die ook, hè? Of niet? Dat is ook zoiets. Dat is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Ja. Nou, denk er maar zo over na. En er staat, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus staat het er nog een keer. Hij is eeuwig, hij zal niet vergaan, hij zal niet verdorven worden. Dus drie keer. Opdat hem volken, natie en tongen, dat is drie keer, eer zouden geven. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. En dat is ook drie keer. Alles staat er dus drie keer. Waarom? Omdat het de vervulling is van de belofte. En definitief wel te verstaan. Staat er ook achter. Nou, dan Daniel, er staat dan van dat zijn geest werd doorstoken in het midden van het lichaam. Kortom, de gezichten van zijn hoofd verschrikten hem. En dan zegt hij in vers 16, ik naderde tot een dergenen die daar stond en verzocht hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren, die vier zijn, let op de telling, weer keer vier, zijn vier koningen, oftewel vier koninkrijken, want dat is in de Bijbel toch echt hetzelfde, die uit de aarde opstaan zullen. Ze kwamen uit de zee. Hier komen ze uit de aarde, maar het maakt niet uit. Uit de zee. De zee wil zeggen gewoon de volkerenwereld en daaruit zullen ze verschijnen. Maar staat er, de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Het hoeveelste koninkrijk is dat dus? In vers 18. In deze reeks, hè, in deze reeks de vijfde. Staat er uitdrukkelijk bij. Deze die vier zijn, zijn vier koninkrijken. Waar de heiligen der hoge plaatsen zullen het koninkrijk ontvangen. En ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. En dat eeuwige koninkrijk is dus het vijfde uit deze reeks. Daar gaat het om. En dat is wat ik al vaker heb benadrukt. Zelfs ook namelijk als wij bedelingen rekenen, dan kennen wij vier zogenaamde oud-testamentische bedelingen. En de vijfde zou inderdaad het eeuwige koninkrijk moeten brengen. Dat is ook zo, al blijkt het dan eerst verborgen te zijn en later pas openbaar. Maar je zou dus, als je wilt, kunnen ophouden met tellen. Je hebt vier bedelingen, vier oud-testamentische bedelingen. Als de vijfde aanbreekt, is dat de laatste. Want bij de vijfde begint het eeuwige, onvergankelijke koninkrijk van Christus. Het blijkt echter dat je die vijfde bedeling, of hoe je het noemt, weer moet onderverdelen, omdat de Bijbel hem vervolgens zelf onderverdeelt in drie. En dan wordt de nummering dus wat anders, maar het neemt niet weg dat deze aanvankelijke waarheid, dat de vijfde zou moeten brengen, het koninkrijk van de Messias, het eeuwige koninkrijk, volledig juist is. Alleen het merkwaardig is, een vijfde verbergt iets, en dat gebeurt dan op meerdere manieren, want als dat vijfde koninkrijk begint, dan blijkt het dat koninkrijk eerst verborgen te zijn, wat je van een vijf mag verwachten, en daarna wordt het alsnog geopenbaard. En daartussenin vind je het openbaar worden zelf, zodat je die hele vijfde weer onderverdeelt in drie. En dan worden dus nummer 5, 6 en 7. Hè? En eigenlijk dan nog 1, 8, na de jongste dag namelijk. En zo komen we aan het bedelingsschema. Maar vanuit het Oude Testament gezien heb je dus maar 5, 4 oud-testamentische bedelingen. En dan de nieuwe bedeling, zo heet dat zo plechtig, de nieuwe bedeling, die van het Nieuwe Testament. En daarna, aan de andere kant kun je dus ook rekenen, 4 wereldrijken, koninkrijk wat van Israël weggenomen, dan komen de 4 wereldrijken, tot en met het Romeinse is dat, en dan komt het vijfde, maar het vijfde is weer dat van Christus, of dat van David, wat verborgen was en wat dan openbaar wordt, of hoe je dat maar zegt. Er zijn dus meerdere manieren, meerdere lijnen om tot dezelfde conclusies te komen. Waarmee tevens verklaard is waarom die profetieën over die wereldrijken zo merkwaardig in elkaar zitten, want het moet duidelijk zijn dat als we deze profetieën volgen, zonder al te zeer in te gaan op de nieuwtestamentische toelichtingen erop, dat we dan inderdaad 4 wereldrijken achter elkaar krijgen en dan komt dat van Christus en het tijd er inderdaad maar 4 en dan nog die 1, dat is de 5e. Het probleem is echter dat we wel degelijk nieuwtestamentische toelichtingen hebben en dan wordt het verhaal veel uitgebreider, want dan blijkt dat die 4e nogal wat opgerekt kan worden, dat wil zeggen dat duurt nogal lang en dan blijkt zelfs dat die 4e tot in onze dagen nog niet voorbij is. Dat kan ook, dat is een andere manier van redeneren die we hier in dit hoofdstuk niet vinden. Ja, of een andere manier van nummeren moet ik dan eigenlijk zeggen. Want dan blijkt dat weliswaar dat Romeinse Rijk als 4e genummerd wordt, rugnummer 4 opkrijgt, maar daarna krijgen die 10 horens ook een rugnummer mee. En daarna vervolgens krijgt die 1e hoorn ook een rugnummer mee. En zo komen we aan dus een veel uitgebreidere lijst van koninkrijken. Daar komt het op neer. En die uitgebreidere lijst vinden we dan ook in Openbaring. Dat is de gedachtegang. Maar de nummering hier is gewoon een aparte. Het telt maar tot 4. En daarna wordt alles wat er verder gebeurt niet een ander nummer meer gegeven. De 5e is dan gewoon het koninkrijk van Christus. Er zijn dus meerdere manieren om dat 4e rijk te beschrijven. Het is ook niet voor niks dat er niet bij staat waar het meest op lijkt. Want het heeft veel verschillende gedaanten. Omdat het aanvankelijke uitbeelding is van het Romeinse Rijk. Daarna is het uitbeelding van een rijk wat we in de toekomst nog verwachten. Dat is namelijk die beruchte 10-statenbond, uitgebeeld door deze 10 hoornen, dan wel de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Nee, ik kan het goed uitspreken langzamerhand. Hè? 10 tenen, ja. Van het beeld. Dus zeggen 10-statenbond verwachten wij. En daarna verwachten wij nog een ander rijk uitgebeeld door die ene hoorn. Maar de manier van tellen in de Bijbel is per schriftgedeelte, per profetie eigenlijk verschillend. En we moeten zien dat die nummeringen op zichzelf staan, dat er meerdere manieren zijn om de dingen te rangschikken. Maar ze leiden allemaal toch tot dezelfde conclusie, namelijk dat deze wereldrijken zullen worden opgevolgd door het koninkrijk van Christus. De nadere toelichting namelijk van het vierde dier vinden we vanaf vers 19 als een soort toevoeging aan het hoofdstuk. Ik hoop dat dat duidelijk is. Want het hele verhaal van het hoofdstuk eindigt eigenlijk in vers 18. Vers 17 en 18, dat was de toelichting, namelijk de vier dieren zijn vier koningen. En daarna komt de vijfde, maar het nummer staat er uiteraard niet bij. Dat hoort ook zo bij een vijf. En dan staat er, dat zijn de heiligen der hoge plaatsen. Dat zijn de gelovigen uiteraard die de heerschappij van Christus zullen delen. Tot in eeuwigheid der eeuwigheden, punt. En toen was het afgelopen, maar nadat het afgelopen was, was er gelegenheid tot vragen stellen. Dus staat er, toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. Want die eerste drie had hij wel begrepen. Wij ook wel, maar het vierde nam wat complicaties met zich mee. Er staat dus, ik wenste naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen. Zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren, zijn klauwen van koper, het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En dan staat er, en aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwam. En voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Wel, waarom wordt het herhaald, het hele verhaal? Omdat het daar natuurlijk uiteindelijk om gaat. Let op. Uiteindelijk, daar gaat het uiteindelijk om. En in dit hoofdstuk ook, daar komt de klemtoon op te liggen. Deel van het visioen wordt herhaald en nader toegelicht. Dat ligt de climax van het verhaal dus. Van die 10 hoornen en die ene. Maar dat komt omdat het elders ook weer als aparte wereldrijken, genummerd worden. Nou, dan staat er, ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Dat was aanvankelijk niet verteld, maar het staat er nu bij. Want het is die hoorn die krijg voert tegen Israël, want er staat hier later, want lees maar verder. Er staat hier voerde krijg tegen de heiligen dat hij die overmocht, totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen, het vijfde rijk dus, het rijk bezaten. En hij zeide al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat weten we nou langzamerhand natuurlijk wel. Zie je hoeveel nadruk erop, 4. Maar 4 gaat voorbij, hebben we geleerd. Dit dus ook. Nou, het vierde zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu de 10 hoornen. Uit het koninkrijk zullen 10 koningen of koninkrijken opstaan, later. En een ander zal na hen opstaan. Niet na hen zijn, maar wel na hen opstaan. Dat is verschillend, maar denk er maar eens over na. Hè? Hij zal na hen opstaan. Dus eerst dat vierde dier, dan de 10 hoornen en nog later die ene hoorn. En dat zal verscheidener zijn van de vorige en het zal 3 koningen vernederen. Niet uitwerpen, er vielen 3 hoorns, maar er staat het zijn koninkrijken die vernederd worden. Zodat we ongeveer weten wat het is. Zeker als we het vergelijken met Openbaring 17, maar dat doe ik vanavond verder niet. Maar er staat in de praktijk, dat die 10 koninkrijken hun macht zullen overgeven aan een ander, die dan daar niet hoorn heet, maar beest. Het laatste namelijk, die 10 zullen hun macht overgeven aan het beest. En uit deze profetie blijkt dat 7 dat vrijwillig doen, nadat er eerst 3 onvrijwillig hun macht hebben overgegeven aan het beest. Dat is alles. 3 worden vernederd, of worden uitgeworpen, of hoe het maar heten mag. Maar ze blijven wel eigenlijk als koninkrijken, maar ze geven hun macht over aan deze laatste koning. En de andere 7 doen dat vervolgens vrijwillig, dat is gewoon de gedachtegang en dat is ook heel begrijpelijk. En er staat er, en het zal woorden spreken, deze laatste koning zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, zoals in Babel gebruikelijk. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Maar dat zal hem niet lukken, want er staat, hij bedoelt dat, maar het zal hem niet lukken. Ik wil er wel even op ingaan, omdat er natuurlijk nog altijd zijn de zevende dags Adventisten die u altijd een heleboel willen vertellen over de profetieën van Daniël. En die in de praktijk geloven dat deze profetieën allang vervuld zijn in het verleden, want zij horen in het algemeen tot de zogenaamde historische school. En de historische school is de historische denkwijze. En dat betekent dat zij geloven dat de 70ste week van Daniël inmiddels tot de historie, geschiedenis dus, behoort. En in het verleden al vervuld is. En dus verklaren ze deze profetie ook als reeds vervuld in het verleden. En meer speciaal vervuld in de loop van de kerkgeschiedenis. Ik bedoel dus in de kerkgeschiedenis. En ook in de geschiedenis van, er moet ook een tegenstander geweest zijn. Dat is dus de geschiedenis van het Mohammedanisme. Ja. Zodat jullui inderdaad op een hoogtepunt kwamen in de dagen dat de Mohammedanen zich nogal moesten terugtrekken in het begin van onze jaartelling, met name in de dagen van de Eerste Wereldoorlog en het einde daarvan. En ik ben benieuwd wat zij nu te vertellen hebben over de hernieuwde opkomst van het Mohammedanisme, want dat brengt toch wel even enige problemen met zich mee. Zo, er zijn nog meer problemen, maar daar hebben we het nou niet over. Maar die beweren dus dat als hij staat, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Hebben ze het over een of andere paus of zoiets, die dan ineens de Sabbat vervangen zou hebben door de zondag. Ik zou niet weten wie het was, maar het doet er ook niet toe. Volmaakt onbelangrijk, want het is nooit gebeurd. Christenen hebben altijd de zondag uit de dagen van de week een beetje bevoordeeld, een beetje geheiligd. Boven de andere dagen van de week, dat is weliswaar een zwakheid van hen. Nou, waar staat dat? Romeinen 14, jawel, dat is een zwakheid, want kracht is gelegen in het feit dat wij alle dagen achten, en niet de ene dag boven de andere, zodat een andere zwakheid is die van de Adventisten, die dus de zevende dag heiligen in plaats van de achtste, oftewel de eerste dag der week, dat is net zo zwak minstens, en eigenlijk nog zwakker, omdat hen ontgaan is dat wij inderdaad inmiddels leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Nou ja, goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar men zegt dan, dat beest zal menen de tijden en de wetten veranderen. Dat zal dus een paus geweest zijn, want die noemen zij het beest. En die zal dus de wet veranderd hebben en de tijden. En dus die heeft geleerd dat we niet meer onder de wet zijn. Ofwel, want daar kan ik nooit helemaal precies achterkomen. Maar in ieder geval heeft hij de Sabbat afgeschaft. En dat is wel het ergste wat je God kunt aandoen, naar het schijnt. Nou goed, dat is het dus niet. Wat het vers dan wel betekent, dat is makkelijk genoeg. Als je van het vooroordeel af bent, dan schiet je een end op. Hij zal namelijk menen de tijden en de wet te veranderen. Niet, hij zal menen de tijden te veranderen en hij zal menen de wet te veranderen. Nee, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat wil zeggen, hij zal menen zowel tijden als wet als één geheel te veranderen. De wetmatigheid namelijk van de tijden of de wet met betrekking tot de tijden. En wat hij probeert te veranderen is heel eenvoudig. Het gaat daarbij niet over de wet van Mozes. Maar deze wetmatigheid dat God zich zijn tijden gesteld heeft. En dat in ieder geval na verloop van tijd, tijden en een gedeelte van een tijd staat in hetzelfde vers. Het staat hetzelfde vers, dat na een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd, dus na 3,5 tijd, wel na 3,5 tijd zal het koninkrijk gegeven worden aan de heilige van de hoge plaatsen. En het beest wil dat niet, want hij dacht dat hij de macht had. Dat is zo makkelijk. En hij zal proberen die wet met betrekking tot die tijden te veranderen. Dat is de meest eenvoudige verklaring die er is. Die past volledig in de context, namelijk in het vers zelf. En in de bredere context uiteraard ook. Want een bredere is namelijk dat God zelf de tijd bepaald heeft waarop zijn zoon, Christus, voor eeuwig op de troon zou zitten, waarop zijn koninkrijk zou aanbreken, in ieder geval bij Israël, of beginnende bij Jeruzalem enzovoorts. En het is de grote tegenstander, het beest, of hoe die maar genoemd wordt, die natuurlijk erop uit is om dat te voorkomen. Maar in die volheid der tijden, of hoe het allemaal maar heten mag, zal inderdaad het koninkrijk gegeven worden aan deze heiligen der hoge plaatsen en kortom aan Christus zelf. Daar heeft dit beest, oftewel deze hoorn, een hekel aan, maar hij zal het niet kunnen veranderen. Dat staat er ook in vers 26. Hij zal weliswaar menen de tijden en de wet te veranderen, maar na tijd en tijden en een halve tijd zal het gericht, de rechtbank, zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. En een verdelgende en verdoende tot het einde toe. Zo is dat. Dus het zal hem niet lukken om die tijden en die wet te veranderen. Staat er gewoon allemaal bij, heel gemakkelijk. Dus vind ik trouwens toch in de profetieën van Daniël. Alles wat je weten moet, staat er meteen bij. En daar moet je je aan vasthouden. Dat maakt meteen een prachtig schema. Elk hoofdstuk in Daniël is naar mijn idee een zeer simpel schema, wat je op zichzelf kunt opbouwen. En dat doe je met elk hoofdstuk. En daarna zet je die hoofdstukken naast elkaar en trek je ze zodanig uit of druk je ze zodanig in elkaar dat ze perfect naast elkaar passen. En dat is een fluitje van de cent, denk ik. Dat is niet moeilijk in elk geval. Nee, je moet nauwkeurig studeren en misschien moet je er wat oefeningen hebben om met de schriften om te gaan. Dat zou kunnen. Maar daarna is het synchroniseren, want zo heet zoiets, synchroniseren van deze hoofdstukken uit Daniël echt een eenvoudige zaak. Maar je moet eerst hoofdstuk voor hoofdstuk hebben en daarna leg je ze naast elkaar. Geen probleem. Dus het Rijk, vers 27, het Rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de volken der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Dat is het einde van het verhaal. En dan staat er nog uitdrukkelijk bij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart, staat er in vers 28, het laatste van het hoofdstuk, zodat je maar weer ziet dat er toch iets bijzonders aan deze profetie is. En het bijzondere is inderdaad dat het vierde dier niet alleen de aanduiding is van het Romeinse Rijk, maar ook van de rijken die daar nog op zouden volgen. Maar ze worden samengerekend in dit verhaal alsof het er één is. En dat komt omdat ze ook onmiddellijk in elkaars verlengde liggen. En omdat ze ook met elkaar gemeen hebben dat het inderdaad allemaal gaat om ijzer en inderdaad bruut geweld. Edelmetaal wordt er ook inderdaad niet meer in gevonden. Dat is in de wereld sowieso al niet te vinden, maar ik bedoel het overdrachtelijk inmiddels. Want het beetje edele wat er was, is al lang uit de mens en uit de wereldrijken verdwenen. Er was niet veel hoor, daar gaat het niet om. Maar het is inderdaad verdwenen. Wat overblijft is inderdaad militair geweld. En dat is kenmerk van het Romeinse Rijk. En het is kenmerk van alle machten die er daarna in de wereld gekomen zijn. Dat zal het ook tot eind aan toe zonder meer blijven. Dat is makkelijk te bewijzen, want het geweld wordt uitgebeeld in ijzer. En als we deze profetie leggen naast die van Daniël 2, dan vinden we het Romeinse Rijk uitgebeeld in de been of dijen, hoe heet zoiets, van het beeld van Nebukadnezar. Dat was namelijk ijzer. En daarna had je de enkels en de voeten van ijzer vermengd met modderig leem. Dat wil zeggen, toen werd het helemaal beroerd. Maar niettemin, het bleef ijzer tot het puntje van de grote teen aan toe. Maar hoe hard het was niet bestand tegen het koninkrijk van de steen. Hebben die Ik hoop dat we netjes geteld hebben, deze wereldrijken, alle vier. En dan is het vijfde wereldrijk het wereldrijk van de steen. Het koninkrijk van Christus. Nou, nogmaals, het is een manier van tellen, want op andere plaatsen in de Bijbel wordt weer anders geteld. En dat maakt het soms lastig, maar in de praktijk valt het heus wel mee. Goed, vanuit deze oud-testamentische profetieën blader ik maar meteen door naar het Nieuwe Testament. Namelijk, dan kom je terecht in Matteüs 14... Matteüs 14, vers... Eens even zien. Nou ja, eigenlijk vanaf vers 13. Matteüs 14, vanaf vers 13. Waar de scharen de Heer volgden naar een woeste plaats. En vers 14, Jezus uitgaande zag een grote schaar en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. En als het avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende, deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat ze heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zeide tot hem, het is u niet van noden heen te gaan, geef gij hun te eten. Toch ze zeiden tot hem, wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide, breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras en nam de 5 broden en de 2 vissen. En opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden den discipelen en de discipelen aan de scharen. En ze aten alle en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. En dat is toch wel een aardig verhaal. Niet omdat wij honger hebben of iets dergelijks, want die letterlijke betekenis Ja, dat kan ons niet zo geweldig veel schelen. Het gaat er namelijk om dat de Heer hier inderdaad een teken deed. Een wonder, namelijk een teken. En dus is het een gebeurtenis met een overdrachtelijke toepassing, een overdrachtelijke betekenis. En in de praktijk is dat altijd een profetische. En nog meer speciaal, dit soort tekenen hebben altijd betrekking op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus altijd op een of andere wijze op de vijfde bedeling. En het ligt er hier wat dik bovenop, omdat we de vijf zelfs tweemaal tegenkomen. Eenmaal in de vijf broden en daarna ook in de 5000 mannen van vers 21. Het type is helemaal niet onduidelijk, dus zelfs erg gemakkelijk. De woeste plaatsen waar men in terechtkomt, dat mag niet moeilijk zijn. De woeste plaatsen herinneren ons aan de woestijn. En als men onderweg dus in de woeste plaatsen komt, is men in de woestijn. Dat wil zeggen, dan heeft men Egypte verlaten en is onderweg naar het beloofde land. En daartussenin ligt de woestijn. En dat is in elk geval een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Want men is uit Egypte en uit de slavernij verlost door de dood en opstanding van Christus. Dat is in het verleden. Men komt in Kanaan straks in de toekomst bij de bekering van Israël en de overige volkeren. En onderweg daar naartoe, in de tijd daartussen dus, is men in de woestijn. Dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Zoals uiteengezet in bijvoorbeeld 1 Korinthe is het, 1 Korinthe 10. En ook in de Hebreeënbrief komen we hetzelfde beeld tegen. Zodat de Heer gaat naar een woeste plaats, waar er blijkt een grote schare te zijn, waarover de Heer innerlijk met ontferming werd bewogen. Dat betekent eigenlijk in de praktijk dat de Heer zich met hen identificeerde. Of als u dat niet begrijpt, is het erg jammer, maar ik weet alleen maar een zwakkere uitdrukking. Dat is dan dat hij zich met hen verbonden voelde, of wist. Dus hij was eigenlijk één met hen. Dat blijkt ook wel, want toen zeiden de 12 van stuur ze toch weg, dan kunnen ze eten gaan kopen. Maar de Heer zei, nee, dat hoeft niet. Geef gij ze te eten. Dat bleek eerst wat moeilijk, maar daarna bleek het in de praktijk toch eenvoudig. Men dacht dat het moeilijk was. Dat was het echter helemaal niet. Want deze 12 discipelen zijn een beeld van het overblijfsel, het gelovig overblijfsel uit Israël in de dagen van de Heer Jezus. Zij behoorden ertoe, maar zij waren ook een uitbeelding ervan. Als u dat zo vlug begrijpt. 12 discipelen behoorden tot het gelovig overblijfsel in Israël van die dagen. Maar meer in het algemeen, zij waren een uitbeelding van dat gelovig overblijfsel van Israël. Vandaar ook deze 12 discipelen. Een 12 staat voor heerschappij, zoals we ooit later nog wel eens zullen bespreken. Het is als het ware het begin van het koninkrijk. En die 12 zouden voedsel moeten geven aan de scharen, aan de massa. Dat is ook wat gebeurde. Dat wil zeggen, ze hadden niet zoveel, maar het waren 5 broden en 2 vissen. En die 5 staat uiteraard voor onze tegenwoordige 5e bedeling. En de heerschappij van de genade. En daarna kom je vanzelf bij de 2 terecht. Want de 2 staat voor het eerstgeboorterecht. Hè? Altijd 2, dubbele deel, het eerstgeboorterecht. Of eventueel 2 heeft ook te maken met wat we het over gehad hebben, getuigenis enzovoort. En met afscheiding, afzondering. En maar al dat soort begrippen zijn op de gemeente van toepassing. De gemeente die afgezonderd wordt van de wereld. Die ook een huis, een beet, een huis is. Namelijk het huis Gods. De echte tempel dus eigenlijk. Maar ik persoonlijk leg toch meer nadruk op die 2. Namelijk de dubbelheid van het eerstgeboorterecht. Wat bij de gemeente thuis hoort in deze 5e bedeling. En broden en vissen zijn natuurlijk een beeld van voedsel. 5 broden wil zeggen dat 5 staat voor genade in elk geval. De geestelijke dingen, maar meer speciaal als je dan concreet gaat zeggen genade. En brood is een beeld van het woord van God in het algemeen. Brood des levens, brood namelijk leven, het woord van God. Want de mens leeft niet bij brood, maar bij het woord van God. Waarmee dus gezegd is dat brood een beeld is van dat woord van God. Want dat wordt er dan mee gezegd hoor. Ja? Dus dat woord van God, ja niet de wet, maar de genade. Het woord wat spreekt over de genade. Vandaar 5 broden. Ik wil zeggen, het is Gods woord, maar Gods woord spreekt over God die een genade God is. Dat krijgen we nog een paar keer in het Nieuwe Testament, precies zo. Niet wet, maar genade. Als God spreekt, geeft hij geest, adem, het is allemaal 5, verborgen, geest, adem, oftewel hij geeft zijn leven, hij deelt namelijk genade mee. Dat is de gedachte. Het is allemaal een vijf. En de twee vissen, wel twee, zei ik al eerst geboorterecht. Vis is iets moeilijker, maar vis duidt in ieder geval aan het leven wat afkomstig is uit de zeeën, uit de volkeren. Dat in elk geval. Er zit er veel meer achter overigens, maar het is wat lastig om dat te bespreken. We komen trouwens ook bij sterrenbeelden terecht, de sterrenteken van vissen enzovoorts. Maar ik ga er met opzet nou niet op in, omdat het, het wordt toch wat gecompliceerd als ik dat allemaal uit moet leggen. Maar het gaat erom dat 5 broden en 2 vissen samen een perfecte aanduiding zijn van de roeping van de gemeente, van eerstgeborenen, in deze dagen van een verborgen 5 koninkrijk waarin genade 5 dus heerst. 5 broden, 2 vissen. Dat wil zeggen dat de roeping van de gemeente tot stand komt via het overblijfsel van Israël. Oftewel, 5 broden en 2 vissen worden uitgedeeld door de 12 discipelen. Want die zijn een beeld van het overblijfsel van Israël. Ze zijn ook een beeld van heerschappij, dat zei ik al, 12. Maar daar gaat het om, het is een verborgen koninkrijk. Vandaar dat van de 12... wat eigenlijk openbaring is, terechtkomt bij 5 en 2. Dat wil zeggen, het is verborgen, maar het is toch een koninkrijk met eerstgeboorterecht en al die dingen meer. Dat is wat er gebeurt, en dan moet je kijken hoe het er staat in vers 19. Hij beval de scharen neder te zitten op het gras. Ze moesten zitten, dat betekent dat ze de rust ingingen, ze moesten per se gaan zitten. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen. Gras staat voor vergankelijkheid, overigens. Nou, heel vlug zeg natuurlijk, vergankelijkheid. Ja, want de mens is als gras, maar het woord Gods blijft in de eeuwigheid. Petrus kon het ook vlug zeggen bij gelegenheid in 1 Petrus 1, geloof ik, de laatste verse. De mens is als gras, gaat voorbij namelijk, maar Gods woord is onvergankelijk, blijft altijd. Aangehaald uit de psalmen natuurlijk, en je vindt het hier, de mens gaat... komt tot rust, gaat eigenlijk de dood in, zit in het gras, is niet anders dan gras, maar daar waar eigenlijk de dood heerst, daar ontvangt hij leven. 5 broden, 2 vissen, kortom, een maaltijd met enige toespijs. Want vis, dat is toespijs in de Bijbel, weet je, iets erbij, extra zelfs, extra. Ook leuk, eerst geboorterecht, krijg je extra. Nou, dat allemaal terzijde. Ze zaten dus in het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En als dat ook niet een uitbeelding is van onze bedeling, weet ik niet meer. Want het betekent dat er hier op aarde beneden helemaal niks te zien valt. Men kijkt slechts naar boven. Men ziet slechts op de hemelse dingen. Men zoekt de dingen die boven zijn. Men ziet op Christus. Aan de rechterhand Gods, de overste leidsman en volleinde des geloofs. En daaruit ontvangt men zegeningen. Want wij zijn, dat is gemeentelijke waarheid, wat nu volgt, Efeze 1 vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat wordt hier uitgebeeld. Hij kijkt omhoog. En zo zegent hij deze 5 broden en 2 vissen. Hij brak ze dus. Als hij ze gebroken had, dat vind ik een leuke uitdrukking, want dat betekent, bevestigt wat ik ook altijd zeg bij het bespreken van het zogenaamde avondmaal. Als er staat dat hij het brood breekt, dan wil dat gewoon zeggen dat één en hetzelfde brood uitgedeeld gaat worden aan meerdere mensen. En breken heeft niet de betekenis van verbreken of verbrijzelen of iets dergelijks, maar het heeft de betekenis van uitdelen. Breek een stuk af, jij een stuk, jij een stuk, jij een stuk. Dat is uitdelen. Dat is hetzelfde als het schenken van de wijn. Dit is mijn bloed, dit is mijn leven, wat voor u vergoten wordt. Ja, uitgedeeld wordt. En wat aan u, wat voor u, ten behoeve van u, uitgedeeld wordt. Dat is de gedachte, hetzelfde als het breken van het brood. Nou, hier staat het dus ook. Hij gaf de broden. Als hij ze gebroken had, gaf hij de broden. Het waren dus die 5 broden, maar nu in meerdere stukken verdeeld. Hij gaf de broden aan de discipelen. Waarna de volgende zin iets moeilijker wordt. Maar het betekent in ieder geval dat de Heer de dingen uitdeelde. Hij gaf het aan de discipelen en de discipelen gaven de broden aan de scharen. Zo moet je dus ook deze 2 zinnen lezen. Dat is wat lastig, want die laatste zin is incompleet. Ik vind het altijd een leuke zin. Ik haal hem dus ook wel eens aan om een bepaald stijlfiguur te illustreren. Want er staat, hij gaf de broden aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. zodat hij beschikte over broden en discipelen. En de broden gaf hij aan de discipelen en de discipelen gaf hij aan de scharen. Maar dat staat er dus niet. In ieder geval is dat niet de bedoeling. Hebt u die? Ja. Als je het letterlijk leest, dan staat het er wel. Maar het punt is dat de laatste zin een stijlfiguur bevat. Dat mag ik eigenlijk ook niet zeggen, want het bevat niet iets. Het laat iets weg. Het is een ellipsis, het is een weglating. Er wordt namelijk wat weggelaten. Er zou moeten staan, en de discipelen gaven de broden aan de scharen. Maar omdat we dat toch wel begrijpen, vooral als ik er niks bij zeg, omdat we dat toch wel begrijpen, hoeft het er niet bij te staan. Het heet dan een weglating. Maar goed, hij gaf de broden aan de discipelen en de discipelen gaven de broden aan de scharen. Want de Heer gaf zijn zegeningen aan Israël, meer speciaal aan het gelovig overblijfsel van Israël. Maar via dat gelovig overblijfsel is het inderdaad bij de scharen, volkenscharen, natie en tongen, terechtgekomen. En dat is dan toepassing. Hij vindt dus een toepassing in onze bedeling waarbij de zaligheid tot de heidenen gekomen is. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En dan wordt er nog ten overvloede, ja dat betekent dat het voor mij niet meer gehoeven had, hè, heet zoiets. Maar ten overvloede wordt er dan bij gezegd, die nu gegeten hadden waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. Dat er 5000 zijn, dat had ik zo ook wel begrepen. Als ik zelf had moeten raden, had ik het ook gezegd. Nou, 500 had ik ook al veel gevonden, ook leuk geweest. Maar het zijn 5000. Maar het leukste van dit vers vind ik eigenlijk dat erachter staat zonder de vrouwen en de kinderen. En niet om de letterlijke betekenis, want dat maakt mij helemaal niet uit. Maar het betekent gewoon dat de schare bestond uit 5000 mannen. De rest wordt gewoon niet geteld. De schare is gewoon 5000 mannen. Hè? En dat is dus een beeld van de gemeente, want de gemeente wordt geacht mannelijk te zijn. Wordt namelijk geacht te zijn het lichaam van de mannelijke Christus uiteraard. Maar als we spreken over het eerstgeboorterecht van de gemeente, hebben we het inderdaad over de gemeente die deelt in de zegeningen van Christus en dus in zijn mannelijke eerstgeboorterecht. En daar gaat het dan om. Dat is de reden waarom de vrouwen en kinderen ook inderdaad niet geteld worden. Waarna vers 20 nog even genoemd zou moeten worden, dat is ook bijna vergeten. Zij aten alle en werden verzadigd. Als u dus niet verzadigd wordt, dan is dat uw eigen schuld, want er is genoeg. Ja, ze aten alle en werden verzadigd en zij namen op het overschot der brokken, dat woord overschot is al aardig, ze namen op het overschot, dat is het overblijfsel der brokken, want het overblijfsel der brokken is weer een uitbeelding van het gelovig overblijfsel straks in de toekomst. Van Israël. De 12 discipelen zijn een beeld van het overblijfsel van Israël in de dagen van de Heer Jezus. In de dagen van handelingen dus eigenlijk ook. En de 12 volle korven, die zijn ook vol, er was dus ook genoeg. De 12 volle korven aan het eind van het verhaal zijn een beeld van het overblijfsel in de dagen van na de opname van de gemeente. Het overblijfsel van Israël dus eigenlijk aan het einde van de 70ste week. Waar Israël tot bekering komt. En daarna ook de volkeren, want die 12 staat uiteindelijk gewoon voor heel het koninkrijk. Geopenbaarde in de toekomst. Ik dacht dat is zo'n verklaring van dit teken ook op geen enkele manier nog stuk kan. Die vind ik zo duidelijk. Hè? Van begin tot eind. Dat is bijna allemaal volkomen vanzelfsprekend. Nou, eens kijken of we er nog één hebben. Kan nog net vandaag. Ja, dan komen wij terecht in Lucas 1, vers 24. Het vers behoeft eigenlijk nauwelijks enige verklaring. Dat is het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. De geboorte dus van een priester, want zijn vader was dat. En daar blijkt een engel aan Zacharias te verschijnen. En het is een wat ingewikkeld verhaal, omdat op verschillende plaatsen in het verhaal dezelfde waarheid naar voren gebracht wordt. De waarheid namelijk vinden we in, om maar even wat te noemen, vinden we in elk geval in dat er staat in vers 22... En als hij uitkwam, Zacharias kwam dus uit de tempel, nadat hij daar zijn dienst gedaan had, terwijl hij in de tempel. Gabriel, Gods gabber, betekent dat? Ik kan het ook niet helpen. Gods gabber, gabber Gods, of hoe, ja, zo is het toch, hè? De vriend van God, dus, ja, inderdaad. Ja. Gabriel. Waar Gabriel aan hem verschenen is. En dan zegt Gabriel tot Zacharias in vers 20. En zie, want hoort kun je natuurlijk moeilijk zeggen in dit verband. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, wat uiteraard hetzelfde is. Gij zult zwijgen, namelijk niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil, dat wil zeggen hierom, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde. Dat wil zeggen, ze wachten op hem, maar hij kwam maar niet. Aardig, hè? Hij kwam maar niet. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had en hij wenkte hun toe en bleef stom. Dat wil zeggen, hij sprak niet. En het geschiedde als de dagen zijn bediening vervuld waren dat hij naar huis ging. Ja, dat hadden we ook wel gedacht natuurlijk. Maar toen ging hij naar huis. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, en dat betekent dat er dus ook 5 maanden gezwegen werd, en niet over gesproken werd, zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Waarna het verhaal verder gaat met de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En daarna eerst weer de geboorte van Zacharias en dan de geboorte van de Heer Jezus. Het is een uitgebreid verhaal, maar wat we vinden is dat deze Zacharias in het heiligdom is en daar een ontmoeting heeft met deze engel, die hem dan tegelijkertijd vertelt dat hij voorlopig niet zou kunnen spreken, lange tijd niet. Wat dat betekent is duidelijk genoeg, want Zacharias is hetzelfde Zacharia en dat betekent dat Jehovah gedenken zal. Niet dat Jehovah vergeten zal, maar hij betekent hij zal niet vergeten, hij houdt het vast, maar je zou het niet zeggen omdat de goede man gaat zwijgen. Heb je dat? Zacharia, Jehovah zal gedenken, Jehovah vergeet niet, maar het is hard nodig om dat te zeggen, omdat het ernaar uitziet dat hij wel vergeet, want hij zwijgt. Komt dat nog meer voor in de Bijbel? Jawel. Want het ene laatste boek van het Oude Testament is Zacharia. En dan had hij nog een tijdgenoot, die heet Malachi, dat is ook wel aardig trouwens. Maar die heette Zacharia, Jehovah zal gedenken, precies dezelfde naam dus. Waarna Jehovah kennelijk niet gedacht, want hij deed niks meer. En 400 jaar lang ongeveer was het stil, tot op de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En daar ging het verhaal weer verder, met ene Zacharias. Dus Jehovah zal gedenken was ongeveer het laatste woord van het Oude Testament. Ongeveer, ook letterlijk, maar dat is niet in Zacharia, maar in Malachi, maar dat doet er nou niet toe. Maar in Zacharia is het ongeveer het laatste. Daarna gaat het verhaal verder met Zacharias en die krijgt een zoon. Moeilijk, maar krijgt een zoon en die heet Johannes de Doper. Maar zo eindigt het Oude Testament met Zacharias. Zacharia, profetieën van Zacharia, en daarna zijn tijdgenoot Malachi, dat betekent mijn engel, maar bij nader inzien blijkt de term mijn engel van toepassing te zijn op, hè? Johannes de Doper. Jawel, want toen de Heer zei aan Malachi, zie ik zend Malachi, dat zei hij, maar wij vertalen het dan meteen en zeggen, ziet ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, dan blijkt dat die profetie onder andere, met dikke grote letters onder andere, maar onder andere van toepassing is op Johannes de Doper. Lang niet uitsluitend, maar dat wordt weer zo'n gecompliceerd verhaal. Dat kan ik nou niet vertellen zo gauw, hè. Maar in ieder geval is dat Johannes de Doper, die engel die zou verschijnen. Bovendien, het boek eindigt met, zie ik zend de profeet Elia. En we weten alle dat die profetie over de komst van Elia, met dezelfde vette letters onder andere, van toepassing gebracht wordt op de komst van Johannes de Doper, die kwam in de geest en kracht van Elia, en dus als toepassing van deze profetie over de komst van Elia. Dus het Oude Testament eindigt met Zacharias en dan Malachi, maar dat is Johannes de Doper. En het Nieuwe Testament, althans in Lucas, daar gaat het nu maar even om, begint daar weer mee. Het zegt, Jehovah zal gedenken, maar het heeft een negatieve betekenis, de uitdrukking, Jehovah zal gedenken. Het negatieve ervan is dat Jehovah zal denken, heeft het in gedachten, Maar niet in zijn handen. Wel in het hoofd. Hij heeft zijn plannen. Daar komt ook dik voor elkaar, maar in de tijd dat hij gedenkt, gebeurt er dus niks. Dat is het verhaal. Want pas later komt wat hij in gedachten had. Nou, dat is van toepassing op de zogenaamde, ik denk een andere term, maar het lukt me niet. Dus het is van toepassing op de intertestamentaire periode. Weet je wat, dat is die witte bladzijde, die Bijbel, waar ze in de oorlog checkies van draaiden, sigaretten van maakten. Nou, en later van de andere bladzijde ook. Beginnend bij Genesis, zodat men na die tijd die bladzijde ook inderdaad kwijtgeraakt is. Maar daar gaat het nou niet over. He, allemaal verbrand. Maar in ieder geval, dit is die intertestamentaire periode waarin de Heer wel gedenkt, maar niks doet. En na die periode verschijnt dan met enige voortekenen en aankondigingen Johannes de Doper, dan wel Jezus van Nazareth. Goed, dan nemen we het hele verhaal op en verplaatsen het een keer. Aan het eind van de avond kunnen we het nog net even moeilijk maken. We pakken het hele verhaal op en verplaatsen het een keer. Want dan vinden we nog eens een keer zo'n gebeurtenis waarbij Jehovah zegt dat hij zal gedenken. Jawel, maar daarna is er eerst een hele poos niks. Verberging namelijk is het alleen bij de Heer in zijn gedachten, bij hem in de hemel. En pas daarna krijgt het weer handen en voeten en komt het ook naar de aarde. En in die tussentijd is het dan niet de zogenaamde intertestamentaire periode, maar zullen we het noemen interkoninkrijksperiode of zo, ik weet niet zo goed. Maar dat is de periode waarin wij leven, onze tegenwoordige bedeling. Waarbij eerst wordt aangekondigd dat de Heer zal gedenken, daar verschijnt de Heer Jezus namelijk. Maar daarna verdwijnt hij en dan wacht het op de komst van Elia in de toekomst. Die ook daadwerkelijk zou verschijnen. Letterlijk zelfs, Elia in de eerste helft van de 70e week van Daniel. En daarna verschijnt inderdaad de Messias zelf aan het eind van de tweede helft van de 70e week van Daniel. Om maar eens wat te zeggen. Maar het blijft altijd onder andere, want er zijn nog een paar van deze toepassingen. Maar waar het om gaat is dat in deze geschiedenis van Zacharias en Johannes de Doper uitdrukking gegeven wordt aan de geschiedenis van de Heer Jezus zelf. Zacharias is eigenlijk een beeld van Israël levend onder het oude verbond. Daar vandaan komend zal ik maar zeggen. En er wordt aangekondigd dat hij een zoon zal hebben. En dat is eigenlijk gewoon de Messias zelf. Daar komt het op neer. Die zou eruit voort moeten komen. Maar voordat het zover is, zou er een periode van zwijgen zijn. Met betrekking tot Israël. En Israël zelf zou ook zwijgen. En de Heer zou zwijgen. Maakt allemaal geen verschil. Of je Zacharias nou toepast op de Heer Jezus of op het gelovig overlijden van Israël komend vanuit oud-testamentische tijden, maakt toch geen verschil. Het is toch hetzelfde. Het betekent dat beloofd was dat iets zou komen, maar voor het zover zou zijn, zou de mond gesloten worden, zou er niet gesproken worden. Als we dat in het Oude Testament zouden gelezen hebben, dan zouden we zeggen, dat slaat op de beroemde intertestamentaire periode. Maar nu lezen we het net na de intertestamentaire periode. En dat betekent dat het verhaal dus nog een keer komt. En zo is het ook, want wij leven in de dagen van het zwijgen van God. Sir Robert Anderson zou trots op me zijn. He? The silence of God. Wij leven in die dagen van het zwijgen van God. Waarin God niet spreekt. En als we het verhaal toepassen, niet op God zelf, maar op Israël, krijgen we precies hetzelfde verhaal. Israël spreekt niet. Israël spreekt net zo min als dat de zoutpilaar, de vrouw van Lot namelijk, kon spreken. Had ze ons dan niks te zeggen? Ja, dat wel. Maar daarom sprak ze nog niet. Is dit een moeilijke, of niet? Ja, soms verspreek ik me tegen het eind van de avond, noem ik ineens moeilijke dingen. En dan, nou goed. Maar goed dan. De verwoesting van Sodom en Gomorra is een beeld van het eind van het oude verbond. De dood en opstanding van Christus. Het einde van de wet dus. Waarna Lot daaruit bevrijd wordt, hij is een beeld van het overblijfsel wat onder het nieuwe verbond komt te leven. En waarbij Moab en Ammon, die dan uit hem geboren worden, daar weet hij niks van dat die uit hem geboren worden. Maar dat klopt ook, want dat is het beeld van de gemeente natuurlijk. Hè? Dat weet hij toch, dat weet niemand wat van. Hij werd het niet gewaar in zijn liggen, nog in zijn opstaan of zoiets. Ik weet niet meer precies, maar Ik vind het niet gepast om er uitgebreid over te spreken. Maar niettemin, hij werd het niet gewaar. Er werden Moab en Ammon uitgeboren uit dezelfde vader en van hetzelfde volk. En toch wat anders, dat is namelijk de gemeente. Dus Lot is het overblijfsel van Israël. Moab en Ammon zijn het beeld van de gemeente. Het was zo niet helemaal de bedoeling, zou je zeggen, maar het kwam toch zo. Het is wel een beetje gênant, maar niettemin gebeurde het zo. Maar dat is de hele komst van de gemeente, de hele roeping van de gemeente. Het is een beetje gênant, maar niettemin, het gebeurde wel zo. En Moab en Ammon zijn er ook twee, elk één visje dan. Vooruit. Hè? Eerst geboorterecht dus, die twee, samen. Nou goed, nou. Daar staat er trouwens ook bij dat het zo was. Maar die vrouw van Lot is een beeld van het oude Israël, het natuurlijke Israël, het uiterlijke Israël, dat is het vrouwelijke nou eenmaal. Die keerde achterom, dat deed ze trouwens bij de uittocht uit Egypte ook al, maar ik bedoel het nu meteen weer overdrachtelijk. Verlangde terug naar de vleespotten van Sodom of zoiets, maar de, wil ik aanwezen, iets dergelijks was het. Maar ze draaide zich om, ze keerde terug en zij veranderde in een zoutpilaar. Zeggen ze, wij wat triest, want toen ging ze dus dood. En daar had ik nog niet aan gedacht, maar het is inderdaad zo. Maar ze veranderde in een zoutpilaar en een pilaar is een monument, een herinnering aan. En zij was niet een herinnering aan de vrouw van Lot, zij was een herinnering aan het zout namelijk, aan de wet. Want zout is een beeld van de wet, niet in de zin van wetten en geboden, maar in de zin van het woord van God. En zij is dan ook een uitbeelding, deze zoutpilaar is een uitbeelding van het tegenwoordige jodendom, het tegenwoordige judaïsme, zoals het bestaat nadat de wet vervuld is. Het is een soort fossiel geworden, een soort herinnering aan wat in het verleden weliswaar geleefd heeft, maar wat al jaren dood is, maar het smaakt nog steeds zout en het heeft nog steeds die beschermende, die conserverende, dat bedoel ik, die conserverende werking, betekent ook dat het een en al traditie is, want het is zout dan natuurlijk ook, maar niettemin het jodendom, wat heeft ons een boel te zeggen, wij kunnen daar een boel uit leren, maar het is allemaal een dode herinnering aan dat wat eens leven was in het verleden. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Israël is het dus wel, maar het zwijgt wel, net zoals de vrouw van Lot zweeg, zei ik, en dan ben ik weer terug bij mijn uitgangspunt. Israël heeft niks te zeggen. Het is er wel. Net als Zacharias er is, maar hij heeft niks te zeggen. Hij zal wat willen, maar komt niks uit. Pas later zou hij spreken, maar als hij spreekt, is de zoon al geboren. Dan is de zoon al verschenen. En in de toekomst, als Israël gaat spreken, is het nadat eerst de zoon verschenen is. En dat is dan uiteraard de Heer Jezus, oftewel Johannes, namelijk genade van Jehovah. En zo is het maar net. Dat komt dus via de Heer Jezus Christus. Nou goed. Die verhouding Johannes en Jezus heb ik hier trouwens al eens eerder uitgelegd, toen we Malachi bespraken, lang geleden, dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. Maar het zwijgen van Zacharias is een beeld van de tegenwoordige bedeling van het zwijgen van God, waarna hetzelfde nog eens een keer voorkomt in vers 24, want er staat, na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Dat wil zeggen, ze ontving dat leven in zich, maar daarna bleef het 5 maanden verborgen, verder wist niemand er wat van, eigenlijk. Dat is natuurlijk onzin, want ze wisten dat er wat aan de hand was. Hè? Ze wisten het toch, ze konden het toch weten, maar niettemin verbergt zij zich. En dat is ook een situatie in onze dagen. Iedereen weet ervan, iedereen kent ook, weet ook hoe het zit met de roeping van de gemeente en de werkzaamheid van Christus in de gelovigen en dat soort dingen meer. Het nieuwe leven wat er is in die oude, nou moet ik oppassen, oude vrouw wilde ik zeggen, maar goed. Maar in die oude buitenkant zal ik dan maar zeggen, hè. Men weet dat het er is, toch moet erbij gezegd worden, maar het is verborgen. Waar is Elisabeth? Nou, die verbergt zich. Ze is zwanger, ze heeft nieuw leven. En zo is het met ons ook. Dat is ook de gemeente. Verborgen, zwanger. En ik zeg de gemeente, je kunt ook zeggen het is Israël. Maar het maakt allemaal helemaal geen verschil. Waar is Israël? Ik zou het niet weten. Hoezo Israël? Is weg. Is Israël dan? Jawel, is wel ergens. Er is ook leven in trouwens. Komt in de toekomst openbaar. Zowel Israël als het leven wat er is.